Hele goedemorgen gemeente. Ik zie er echt naar uit vanochtend. En ik vind het een voorrecht dat ik met jullie vanmorgen iets mag delen uit Gods woord. Ik weet niet of jullie ook zo genoten hebben van het lekkere weer vanmorgen. Ik wel in ieder geval. Ik hou er altijd van om op de fiets naar de kerk te gaan. En dan in het bijzonder als het dan zo'n lekkere dag is als vandaag. Dan rij ik van huis naar de kerk en dan geniet ik van het zonnetje. Het was echt een prachtige lentedag vanmorgen. En we zitten alweer, denk ik, een maand ongeveer in dit prachtige lenteseizoen. En ik weet nog een maand geleden toen dat begon, dan vind ik het altijd net alsof de schepping uit een soort winterslaap wakker wordt. Je loopt dan buiten en je ziet dan weer de groene blaadjes aan de bomen komen. Je ziet bomen die prachtig in bloesem beginnen te raken. Je hoort ook vogels en die zijn zichtbaar en hoorbaar ook verheugd van het, met het nieuwe seizoen. De dagen worden ook weer langer. Blijft langer licht. Het heeft een positief effect op de energie van mensen. Maar niet alleen op de energie van mensen, maar ook op de stemming. Kortom, lenteseizoen. Ik vind het een prachtig seizoen. Nou, toen ik deze vraag kreeg of ik de prediking kon verzorgen vandaag, toen was het nog een heel ander seizoen. Toen was het herfst. En als ik dan zo'n vraag krijg, dan neem ik daar vaak even de tijd voor om erover na te denken en voor te bidden. Nou, en als ik voor zoiets bid, dan heb ik mezelf aangewend om dat te doen als ik buiten aan het wandelen ben in de natuur. En in mijn geval is dat dan zo. Ik woon in de Zoomwijk, loop ik langs de manege heen, op dat paadje zo richting het spui. En dan loop ik langs het spui. En zo ook in dit geval. En ik weet nog dat het een koude, gure dag was. Een koude, gure herfstdag. En ik liep naar buiten. Ik had mijn jas helemaal tot bovenaan dicht. Ook mijn capuchon opgezet. En ik liep daar in de schemering, bijna donker. En ik weet nog dat ik zo langs de manege heen liep. En overal lagen van die natte bladeren. Dus je moest ook nog kijken dat je niet uitgleed. En terwijl ik daar liep, waaide zo van die vlagen koude motregen in mijn gezicht. En ik was met deze vraag bezig en ik was ervoor aan het bidden. En ik kreeg heel sterk de indruk, en het is mijn overtuiging dat God dat, zo heb ik dat ervaren, dat God tegen me zegt van, ik wil dat je gaat spreken over seizoenen. Nou, daar gaan we dus vanmorgen over hebben. En in mijn ervaring als christen zijn, is het wel zo als je sterk de indruk hebt dat God iets van je vraagt, dan kun je het beste daar gewoon gehoor aan geven, want dan kan God daar ook doorheen werken. Nou, seizoenen, dat kun je natuurlijk best breed zien. Je kunt het best breed op je leven projecteren. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de periode dat je nog op school zat en de periode dat je werkt, verschillende seizoenen in je leven. Of misschien wel de periode van je kind zijn en de periode van je volwassen zijn, ook verschillende seizoenen. Misschien denk je wel aan de periode dat je nog vrijgezel was en de periode van gehuwd zijn. Als ik het even over die laatste heb, van vrijgezel en gehuwd, laat ik even aan jullie op welke van de twee je het herfstseizoen zou plakken en welke het lenteseizoen. Nou, dit is natuurlijk een beetje grappig bedoeld, maar er zit wel een serieuze ondertoon in, want Ger heeft er ook al iets over gedeeld. Huwelijken staan onder spanning in deze maatschappij, maar niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. En daarom is het belangrijk dat er aandacht voor is, dus dat vond ik mooi dat je dat ook daarvoor gebeden hebt. En ik sprak Connie Maurits nog zo'n 2 weken geleden. En die gaf aan, er is nog plek voor de marriage course. Dus al vond je het net een beetje wrang en je denkt van, nou, bij mij is het een beetje herfst in mijn huwelijk. Ga er dan mee, of geef je dan op voor de marriage course. Belooft een prachtige dag te worden. Bart van Essel zal die voor een groot deel verzorgen. En het is belangrijk, misschien denk je wel, ik bid er al jaren voor. Maar het is ook belangrijk dat je er enerzijds voor bidt, maar anderzijds wat aan doet. En nu is die mogelijkheid daar. Ga ermee aan de slag. Dat even als klein zijpad, maar ik denk wel belangrijk om te noemen. Seizoenen hebben we het over gehad. Je zou ook kunnen denken aan de periode dat je kinderen nog thuis wonen en de periode dat ze uitvliegen. Of misschien denk je wel aan de periode van je pensioen. Kortom, ons leven kenmerkt zich door een aaneenschakeling van allemaal seizoenen. En sommige die zijn aangenaam en warm en andere zijn guur en koud. En als ik terugdenk aan een herfstseizoen in mijn eigen leven, dan moet ik denken aan de periode dat ik een flinke burn-out heb gehad. En dat is nu zo'n 10, 11 jaar geleden ongeveer. Maria was hoogzwanger van Julia. En dat kwam dus niet echt lekker gepland. Dat is een hele pittige periode geweest voor ons gezin. En ik ben God zo ontzettend dankbaar dat we daaruit zijn gekomen. En niet alleen ben ik God dankbaar, maar ik ben ook de mensen dankbaar die ons, ja, misschien kan ik het wel zo zeggen, er doorheen hebben gesleept. Vrienden, familie, maar ook gemeenteleden hier hebben ons daarin heel erg bijgestaan. Seizoenen komen en gaan. Het overkomt je en hoe ga je er dan mee om? En misschien ook wel een hele belangrijke. Hoe zorgen wij ervoor dat we niet in sommige seizoenen te lang blijven hangen? En ik wil daar vanmorgen met jullie gaan nadenken aan de hand van het leven van koning David. En in David is iemand bij wie we in zijn leven ook wel verschillende seizoenen terugzien. Als je denkt aan prachtige seizoenen in zijn leven, lenteseizoenen, dan zou je kunnen denken aan de periode dat hij tot koning gezalfd wordt over Israël. Prachtige periode in zijn leven. Of misschien zou je kunnen denken aan de periode dat hij Goliath versloeg en de zegeningen die hij daarna krijgt. Heel mooie periode in zijn leven. Of misschien moet je wel denken aan de periode dat hij de ark terug mag brengen naar Jeruzalem. Mooie zegeningen in zijn leven. Maar het leven van David kent ook hele nare seizoenen. Herfstseizoenen. Je zou kunnen denken aan de achtervolging van koning Saul. David is elke dag zijn leven niet zeker. Saul wil hem vermoorden. En elke dag leeft hij in spanning. Een herfstseizoen in zijn leven. Of misschien nog wel heftiger. Een heftig familiedrama wat zich in zijn gezin afspeelt. De dochter van David, Tamar, die wordt verkracht. En Absalom, de zoon van David, die doodt uiteindelijk de dader. Maar de dader is ook een zoon van David uit een ander huwelijk. Kortom, enorm heftige periode in het leven van David. Vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij nog twee andere herfstseizoenen in het leven van David. En de eerste is voor velen wel bekend. En dat is David en het overspel met Bathsheba. Nou, het leven van David kenmerkt zich door veel oorlogsvoering. In het leven van David is hij veel op oorlogspad geweest. En vaak ging David voorop in de strijd. Het was een dappere krijgsheld. Alleen in dit geval was hij thuisgebleven van de strijd. En Joab, de opperbevelhebber, je zou kunnen noemen de hoogste generaal uit het leger van David, die is er zelf met het leger op uit om strijd te voeren tegen de Ammonieten. En David, die is thuisgebleven. En ik wil met je een vers gaan lezen. Dat kunnen we vinden in 2 Samuel 11. Vers 2. Daar lezen we: tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. Even tot zover. Het vervolg kennen jullie waarschijnlijk wel van die geschiedenis. David laat haar bij zich komen en ze gaan met elkaar naar bed. Bathsheba wordt zwanger en David schrikt. Hij denkt, wat moet ik nu doen? En dan zien we dat David gaat proberen om zijn zonde te bedekken. Hij bedenkt een plan. En dan laat hij Uria, de man van Bathsheba, laat hij uit het leger komen, want hij is meegegaan om te strijden tegen de Ammonieten. En die mag bij de koning eten en dan probeert de koning dat Uria met zijn vrouw naar bed gaat. Maar Uria, die denkt aan zijn kameraden die daar in het leger zijn. En hij denkt van ja, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon buiten slapen, want net als mijn kameraden die daar in de strijd zijn. En die gaat niet met zijn vrouw naar bed. David bedenkt nog een plan. Hij voert Uria dronken en probeert hem nog een keer met zijn vrouw naar bed te laten gaan. Weer mislukt dat plan. En David die wordt wanhopig, die denkt, wat moet ik nu? En dan komt hij met een heel slecht plan. David die brengt aan Joab een boodschap over dat Joab Uria moet opstellen op een plaats in het leger waarvan David weet, daar zal Uria sterven, zal hij sneuvelen. En Joab die luistert naar de koning en die stelt Uria op. En zo gebeurt het ook, Uria sneuvelt in de strijd. En dan zien we dat na een periode van rouw bij Bathsheba, dat David Bathsheba tot vrouw neemt. En hij denkt zijn zonde bedekt te hebben. Ik wil met je een stukje verder lezen. In 2 Samuel 12 vanaf vers 1. Daar staat: en de Heere zond Nathan naar David. Toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem: er waren twee mannen in een stad, de een rijk, de ander arm. De rijke had heel veel schapen en runderen, maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen om een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontstak David in grote woede tegen die man. En hij zei tegen Nathan, zo waar de Heere leeft, voorzeker de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam, dat moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David, u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u tot koning gezalfd over Israël. Ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel veel meer gegeven hebben. Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria de Hetiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen. En hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken. Omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Even tot zover. Heftige geschiedenis in de Bijbel als we dit lezen. Allereerst heftig wat David doet om zijn verlangens te bevredigen. Maar nog heftiger misschien wel wat hij daarna doet om te proberen om zijn zonde te bedekken. Maar wat ik ook heftig vind is het oordeel wat God uitspreekt over David voor zijn gedrag. En wij leven in een maatschappij waarin we heel individualistisch zijn ingesteld. En als we de Bijbel lezen, dan zien we heel vaak dat het gedrag van een vader effect heeft op de kinderen. En het gedrag van een koning heeft vaak effect op het hele land of op de onderdanen van het land. Laten we een stukje verder lezen. Vers 11. Zo zegt de Heere, ik breng onheil over u en uw eigen huis. En zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht. Toen zei David tegen Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis. En de Heere trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, zodat het ongeneeslijk ziek werd. David zocht God voor het jongetje, David vast te streng. En toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen. Toen stonden de oudsten van zijn huis op en kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan. Hij wilde echter niet en at geen brood met hen. En het gebeurde op de zevende dag dat het kind stierf. De dienaren van David waren bevreesd tegen hem te zeggen dat het kind dood was. Want ze zeiden, zie, toen het kind nog levend was, spraken wij met hem, maar hij wilde niet naar onze stem luisteren. Hoe kunnen wij dan tegen hem zeggen, het kind is dood? Dat zou kwaad doen. Maar David zag dat zijn dienaren mompelden. Daardoor merkte David dat het kind dood was. Dus zei David tegen zijn dienaren, is het kind dood? Zij zeiden daarop, ja, het is dood. Toen stond David op van de grond, waste en zalfde zich en wisselde van kleding. Hij ging het huis van de Heere binnen en boog zich neer. Daarna kwam hij in zijn huis en vroeg om eten. Zij zette hem voedsel voor en hij at. Toen zeiden zijn dienaren tegen hem, wat betekent dit wat u gedaan hebt? Om het levende kind hebt u gevast en gehuild, maar nadat het kind gestorven is, bent u opgestaan en hebt u de maaltijd gebruikt. Hij zei, toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild. Want ik zei, wie weet is de Heere mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar nu is het dood. Waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog terug kunnen halen? Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. bizarre geschiedenis en een donkere schaduwkant in het leven van David. In het leven van David die de Bijbel de man naar Gods hart noemt. Diep gevallen in zonde. En om die zonde te bedekken, begaat hij de volgende zonde. Ondanks de heftigheid van deze geschiedenis zien we ook Gods genade. God vergeeft David zijn misstap. Maar David heeft nog wel te maken met de heftige gevolgen, de heftige consequenties van zijn gedrag. En aan het einde van het stuk wat we net hebben gelezen, zien we dat David een hele bijzondere keuze maakt. Een hele bewuste keuze. En dat doet hij meer op ratio, dus meer rationeel dan op gevoel. Hij kiest er op dat moment voor om het donkere seizoen uit te stappen en een nieuw seizoen binnen te gaan. En ik denk wel eens, hoe kan David nou zoiets meegemaakt hebben? Hoe krijgt hij dat voor elkaar om een volgend seizoen in te stappen naar deze gebeurtenissen? Misschien ligt dat wel verborgen in het laatste stukje van die tekst die we net hebben gelezen, waarin David zegt, ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen. David smeekte God om hem genadig te zijn, ook in dit aardse leven. Hij smeekte of zijn kind in leven mocht blijven. Maar ook toen dat niet gebeurde, zien we dat het Davids stellige overtuiging is dat God hem ook na dit aardse leven genadig zal zijn. En dat hij hem zal verenigen met zijn zoon. Een heftige geschiedenis, oorzaak, gevolg. Heftige gevolgen van verkeerde keuzes, maar waar ook Gods genade doorheen kunnen zien. Ik wil met jullie nu gaan kijken naar nog een ander donker seizoen in het leven van David. En we hebben net al even zijn naam voorbij horen komen. Dat gaat over de geschiedenis met Absalom. Op een bepaald moment in zijn leven komt Absalom tegen zijn vader in opstand en wil hij de macht grijpen. En in de periode daarvoor heeft hij op een hele slimme, maar ook slechte manier heel veel mensen achter zich weten te krijgen. En dat ontaardt in een hele burgeroorlog. En uiteindelijk komt het zover dat het leger van David met Joab aan de leiding weer vecht tegen tegen Absalom en zijn leger. En op die dag vinden 20.000 Israëlieten de dood. Maar het leger van Joab wint. En uiteindelijk achtervolgen ze Absalom en zijn volgelingen. En uiteindelijk hebben ze ook Absalom in het vizier. En Absalom die rijdt op een ezel. En ze achtervolgen hem. En hij rijdt het bos in. En Absalom had hele lange haren, beschrijft de Bijbel. En dan blijft hij met die haardos, blijft hij verstrikt in een lage boom zitten. En de ezel rent door. En Absalom zit helemaal vast. En uiteindelijk komt het dan zover dat Joab Absalom doodt. En dat bericht bereikt de koning. En dan staat er dat de koning zeer bedroefd is. En hij gaat in rouw. En hij wenste dat hij zelf gestorven was in plaats van Absalom. Ik wil met je gelezen 2 Samuel 19 vanaf vers 1. Aan Joab werd verteld, zie, de koning huilt en bedrijft rouw over Absalom. Op die dag veranderde voor heel het volk de verlossing in rouw. Want het volk had op die dag horen zeggen, de koning is bedroefd om zijn zoon. Het volk kwam die dag sluipend de stad binnen. Zoals een volk dat beschaamd is als het in de strijd gevlucht is, zich sluipend voortbeweegt. De koning had zijn gezicht bedekt en de koning riep met luide stem, mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En toen kwam Joab binnen bij de koning in het huis en zei, u hebt vandaag de gezichten van al uw manschappen beschaamd doen staan, die vandaag uw leven hebben gered. Het leven van uw zonen en uw dochters. Het leven van uw vrouwen en het leven van uw bijvrouwen. Door lief te hebben wie u haten en door te haten wie u lief hebben. U hebt vandaag immers laten blijken dat bevelhebbers en manschappen voor u niets betekenen. Want ik heb vandaag gemerkt dat als Absalom nog leefde en wij alle vandaag dood waren, dat het dan juist zou zijn in uw ogen. Sta dan nu op. Ga naar buiten en spreek naar het hart van uw manschappen. Want ik zweer bij de Heere, als u niet naar buiten gaat, zal er deze nacht geen man bij u overnachten. En dit zal erger voor u zijn dan al het kwaad dat, dat van uw jeugd af aan tot nu toe overkomen is. Toen stond de koning op en ging bij de poort zitten. En men maakte al het volk bekend, zie, de koning zit in de poort. Toen kwam al het volk bij de koning. We zien hier een volk dat blij is, dat verheugd is, dat ze uiteindelijk verlost zijn van de onderdrukker, van Absalom. Degene die er naar het leven stond. En we zien ook dat wanneer het volk te horen krijgt dat de koning bedroefd is, dat die vreugdestemming in één klap helemaal omslaat. En wat dan bijzonder is in het stuk, wat we hebben gelezen, is dat we zien dat Joab, de opperbevelhebber, naar de koning gaat en dat hij hem heel direct een spiegel voorhoudt. En ik vraag me dan af, hè, al kijk je hoe dat in die tijd ging, waar Joab het lef vandaan haalde om dat bij de koning op die manier te doen. En zelf dacht ik, misschien komt het wel dat ze jarenlang, zij en zij, in de oorlog vooraan in het leger hebben gevochten. Misschien hebben ze elkaar wel meerdere malen het leven gered. Dit waren mannen die elkaar door en door kenden, ook in de moeilijke situaties. En vanuit die relatie, denk ik, staat er niet bij, maar ik kan me zo voorstellen dat het zo gegaan is dat Joab zo David aansprak en hem een spiegel voorhield. Nou, ook in deze donkere herfstperiode in het leven van David zien we een bijzondere switch in zijn gedrag. En in dit geval door de woorden die Joab tot hem spreekt. David kiest er rationeel weer voor om zichzelf bij elkaar te rapen en door te stappen naar een volgend seizoen. In de vorige geschiedenis met Bathsheba die we hebben gelezen, daar zien we dat David in een herfstseizoen belandt door zijn eigen gedrag. En hier lijkt het er meer op dat het hem overkomt. En in beide gevallen kiest hij ervoor om door te stappen naar een volgend seizoen. Wat kunnen wij nu vanmorgen leren uit de geschiedenissen die we kunnen lezen uit het leven van David? En dan met name bedoel ik dan de overgang tussen de seizoenen. Van een licht seizoen, van een donker seizoen naar een licht seizoen. Van een herfst, misschien wel via een winter, naar de lente. En als ik zo deze twee geschiedenissen op een rijtje zet, dan vallen me 3 dingen op. Het eerste is, soms beland je in een herfstseizoen door je eigen gedrag. En soms overkomt het je. Het tweede wat me opvalt, David maakt de ene keer zelf de keuze, de bewuste keuze om zich te herpakken. Maar de andere kant heeft hij daar iemand voor nodig. In zijn geval Joab. En het derde wat me opvalt in deze geschiedenissen is dat hij in beide gevallen een rationele keuze maakt, ook al is zijn gevoel daar nog lang niet. En dan is de vraag aan ons, als we deze geschiedenissen lezen, hoe gaan wij van een herfst, misschien wel via een winter, weer naar de lente? David herpakt zich de ene keer en de andere keer heeft hij een woord van iemand nodig. En misschien heb jij vanochtend dit woord wel nodig om zelf een stap te kunnen zetten vanuit het herfstseizoen, een lenteseizoen wel, in. Of misschien heb je nog meer nodig, heb je nog iemand nodig. En misschien denk je wel van, ja, maar hoe dan? Mijn gevoel is daar nog lang niet. Of hoe kan ik zo'n stap zetten? Welke tools kan ik daarvoor gebruiken? Het zijn allemaal hele terechte vragen. En als ik naar mezelf kijk in die periode van de burn-out waarin ik heb gezeten, dat was een stuk voor mij accepteren van de situatie, was een belangrijke. Maar ook accepteren dat ik het niet meer onder controle had. En ook een hele belangrijke is het toelaten van mensen en toestaan dat ze je helpen. Dat heeft mij geholpen, persoonlijk, om uiteindelijk door te gaan naar een volgend seizoen. In de geschiedenissen van David gaat het over rouw. En ik wil dat vanmorgen iets breder trekken. Ik wil het niet alleen over rouw hebben, maar ook over pessimisme en depressie. Er zijn mensen bij wie het altijd een donkere herfstperiode is. En die niet weten hoe ze door kunnen stappen naar een volgend seizoen. En depressie is iets waar je in kan komen door je eigen gedrag. Maar depressie is ook iets wat je kan overkomen. En hoe ga je er dan mee om? Hoe kom je dan van het herfstseizoen naar het lenteseizoen? En ik wil met je een getuigenis gaan delen van Derk Prins, een voor veel welbekende bijbelleraar. Die heeft een getuigenis gedeeld over zijn pessimisme en depressie. En hoe hij van een herfst naar een lente is gegaan. Derk Prins die vertelt dat hij geboren is als pessimist. Hij zegt, ik had goede ouders, maar mijn ouders maakten zich altijd zorgen. Hij zegt, als er bij ons in het gezin geen zorgen waren, dan maakten onze ouders zich zorgen dat er geen zorgen waren. Zo'n gezin geeft hij aan. En daarin groeit Derk op. Hij was gered, gedoopt, vervuld met de Heilige Geest en had een bediening. Maar hij was niet van zijn pessimisme af. En dat uitte zich bij Derk in depressie. En hij kende de Bijbel. Die kende hij door en door. En hij heeft vele malen uitgesproken zijn oude ik voor dood te houden. Maar het hielp bij hem niet. Tot hij op een dag Jesaja 61 las. En daar gaat het over het herstel wat de Heer Jezus kon brengen. En die wil ik nu met elkaar gaan lezen. Jesaja 61, vers 2 is dat. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden. Sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te vereerlijken. En Derk die ervaarde dat God heel krachtig tot hem sprak door de woorden een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En in het Engels staat er voor benauwde geest spirit of heaviness. In het Nederlands vertaald zou het zijn een geest van neerslachtigheid. En Derk realiseerde zich dat hij niet te maken had met gewoon zijn mentale gestel. Maar hij realiseerde zich op dat moment dat hij te maken had met een entiteit, met een kwade geest die hem vanaf jongs af aan al kwelde. Die hem kende en die wist waar zijn zwakheden zaten en die wist hoe hij hem moest aanvallen. Het was een geest die in zijn familie zat. En Derk zegt dat hij het uitschreeuwde naar God en verlost werd van deze demon. En het duurde voor Derk 10 jaar voordat hij dit durfde delen. Want het is nogal ingewikkeld, al heb je een bediening die goed loopt. En mensen horen dat van jou. Dat is moeilijk om je dan kwetsbaar op te stellen. Hij zegt ook, en nadat hij bevrijd was, begon een proces van vernieuwing van denken. Waarin hij steeds weer als er negatieve gedachten binnenkwamen, hij moest leren om daar positieve waarheden uit Gods woord tegenover te zetten. En hij geeft zelf aan dat ook al had hij al zo'n bediening, hij heeft daar nog 3 jaar over gedaan om zijn denken te vernieuwen. Hij zegt alleen, er was 1 groot verschil in dat proces, wat hij enorm merkte. Hij zegt, ik was geen pessimist meer. Misschien herken jij je vanochtend ergens in de geschiedenissen van David. Misschien herken je je wel uit de struggles die Derk Prins heeft gehad. Misschien herken je wel iets in wat ik heb gedeeld over de burn-out periode. Misschien weet je wel dat je anderen nodig hebt om je verder te helpen. Te accepteren dat het nieuwe niet meer het oude zal zijn. En dat je overgeeft aan hem, aan de Heer Jezus die zegt in Matteüs 11 vers 28, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Het kan ook zomaar zo zijn dat je vanmorgen hier zit en dat je ervaart dat er een probleem is wat dieper in de familie gegrond zit. Waar je misschien wel zelf helemaal niets aan kan doen. Misschien heb je wel te maken met het gevolg van iets waar je de oorzaak helemaal niet van weet. En het is goed dat je beseft dat de Bijbel ook spreekt, anders spreekt over verantwoordelijkheid. Ik heb er net al even kort iets over gezegd. En als we het bij het leven van David houden, dan zouden we daar zomaar nog een herfstperiode uit kunnen halen. Dat is wanneer hij aan een volkstelling begint, wat slecht was in Gods ogen. En door die verkeerde keuze van David sterven er 70.000 Israëlieten. Keuzes die vaders en moeders maken hebben effect op kinderen. keuzes die een overheid of die een koning maakt, hebben grote gevolgen voor de onderdanen, voor het volk. De keuzes die gemaakt zijn, kunnen er zomaar voor gezorgd hebben dat jij hier zit met geestelijke problemen, waar je zelf niet de oorzaak van bent. Weet dan dat in Christus vrijheid te vinden is. Weet dat je los kan komen van een vloek die in je familie zit. En of je nou zelf de oorzaak bent van je problemen, of dat misschien de oorzaak ligt bij iemand anders. Weet dat er vrijheid is in Christus. Dat er een lofgewaad is in plaats van een benauwde geest. Het muziekteam mag alvast naar voren komen. En vanmorgen wil ik ook een oproep gaan doen. En dat is best wel een specifieke oproep. Voor mensen die kampen met rouw of met depressie en pessimisme. En ik wil tegen jullie zeggen vanmorgen, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En goed om nog even te vermelden, daarmee wil ik niet zeggen dat we het niet mogen treuren en rouwen om geliefden die zijn heengegaan. Maar wel als we merken dat er iets boven onze macht ons steeds te neer blijft drukken. Dat we dan misschien net als David een rationele keuze moeten maken om een nieuw seizoen in te stappen. We gaan zo met elkaar zingen. En dan gaan we straks bidden voor mensen met rouw. En ik wil hem wat breder trekken voor morgen, ik zei het al eerder. Maar ook mensen die kampen hebben met welke vorm van verlies. Van iets wat niet meer terugkomt. Kom dan straks naar voren. En geef je last aan hem. En degene die naar voren komen vanochtend naar het ministryteam, die krijgen een sleutelhanger mee als aandenken. Een sleutelhanger van een lofgewaad. En het gebedsteam zal die zo aan je overhandigen als je voor gebed bent geweest. En op die sleutelhanger staat een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Als een reminder dat jij vandaag de stappen hebt gezet om naar voren te komen. De benauwde geest af te leggen. En een lofgewaad aan te trekken. Ik wil een kort gebed uitspreken. En dan gaan we met elkaar zingen. En dan kunnen degenen die zich aangesproken weten vanmorgen naar voren komen. Trouwe Vader in de hemel, ik wil u zo bedanken voor deze ochtend. Dank u wel dat we hebben mogen nadenken over de seizoenen die er in ons leven kunnen spelen. Dank u wel ook dat we hebben mogen nadenken over uw kinderen in de geschiedenis. En hoe die door seizoenen zijn gegaan. En hoe u heeft geholpen om het ene seizoen te verruilen voor een ander seizoen. Zo bidden we vanmorgen voor iedereen die hier is. Die kampt met rouw, met verlies. Met depressie, met pessimisme. Heer, ga door de rijen met uw Heilige Geest. Raak in ieder aan. En wij bidden, Heer, doe uw werk in deze gemeente. In de EGW. Breng herstel waar dat nodig is, Heer. Breng vrijheid waar dat nodig is. En zo wil ik ook bidden, in de autoriteit die u aan uw kinderen gegeven hebt, wil ik zeggen tegen elke geest van neerslachtigheid die hier aanwezig is vanmorgen, laat los in Jezus' naam. Amen.